Nee, dat onszelf evalueren en daar vervolgens van leren, dat is niet een van de sterkste punten wat we hier in Den Haag regelmatig doen.
Welkom bij Haagse Bluff. In deze serie onderzoeken we wat de politieke partijen van plan zijn met ondernemend Nederland. Dit is een podcast van Forum, het opinieblad van VNO-NCW.
Ik loop hier nu, denk ik, anderhalf jaar. Het is nog nooit zo vaak 5 voor 12 geweest of 1 voor 12 of 5 over 12. Dus inmiddels begin ik ook een beetje allergisch te worden voor die term, eerlijk gezegd. Maar maak me wel zorgen.
Co-host vandaag is Pascal Teunissen.
In deze podcast bespreken we actuele en urgente ondernemersthema's met politici. We gaan het nieuws over en voor ondernemend Nederland bespreken met Eline Vedder, Tweede Kamerlid voor het CDA.
Ja, welkom in de podcast, Eline.
Dankjewel.
Wij zagen jou zelf in de media afgelopen weken. Natuurlijk naar aanleiding van de uitspraak rondom de Greenpeace stikstofzaak.
Ja. Ja.
Kort gezegd, de uitspraak is, de staat doet te weinig en ze maken er een potje van.
Ja.
Zeg ik toch goed?
En je moet je houden aan de wetten die je zelf hebt gemaakt.
Ja.
Ja.
Oké, okay, hoe nu verder?
Gaan houden aan de wetten die we zelf hebben gemaakt is denk ik een goede start. Dus dat betekent dat we nu eindelijk eens aan de gang moeten met stikstofreductie. Dus in plaats van dat we plannen weggooien en alle heel boel geld weggooien, moeten we het tegenovergestelde gaan doen.
Mm-hmm.
En ondertussen moeten we misschien eens kritisch kijken of die wet die wij met z'n allen hebben verzonnen, of dat niet beter kan. Maar niet als excuus om dan niks te hoeven doen aan stikstofreductie.
Hoe kijkt het bedrijfsleven daar nou naar, Pascal, naar zo'n hele stikstofzaak?
Ja, wij hebben zelf ook al een emissiereductieplan ingediend. Waarin we daar ook voor de komende periode, geloof ik, tot 40% reductie spreken. Ja, wij willen natuurlijk ook snel geregeld hebben dat de overheid hier de boel oppakt.
Hoe kan dat dan dat niet gebeurt? Dat nou de rechten daar weer, dat Greenpeace dat weer aanhangt. En dat ze nog gelijk krijgen ook.
Wat ik een beetje zie gebeuren is dat we hebben best wel veel tijd verspild. Een paar jaar geleden al met elkaar in een kringetje te blijven draaien. Van is stikstof wel echt een probleem? Is het wel echt nodig dat we iets hoeven te doen? Want dat doet natuurlijk een beetje zeer. En dan zijn mensen altijd geneigd om een beetje tegen te stribbelen. En we stonden uiteindelijk in de stand van, oké, we hebben nu een plan. We gaan er ook echt flink geld voor vrijmaken, 25 miljard. Want we zijn uiteindelijk tot de conclusie gekomen, er zit niks anders op dan dat we stevige stappen gaan zetten. En voor mijn gevoel, met dit kabinet zijn we eigenlijk weer terug bij waar we begonnen. Namelijk bij de discussie, is stikstof eigenlijk wel een probleem? Is het nou echt nodig dat we dingen moeten doen? Of kunnen we niet gewoon de wet aanpassen en dan is alles opgelost?
En dan komen we weer bij het bedrijfsleven en die hebben weer te maken met een onbetrouwbare overheid.
Ja, en het probleem is dat we gewoon vastzitten en niks kunnen doen. Dat is het probleem natuurlijk van dit hele stikstofverhaal. We willen ook bouwen en uitbreiden. Dus ja, dat gaat op deze manier niet. Wat vind je er trouwens van dat dit dan voor de rechter gaat, dat het op die manier gebeurt?
Nou, ik vind het eigenlijk wel heel. Ik vind het eigenlijk gewoon een zwaktebod dat de overheid het zover laat komen. Dat het dus nodig is dat mensen uit de maatschappij bij de rechter gaan zeggen: hé, hey, jongens, je moet je wel aan je eigen wetten houden. Dat zou natuurlijk niet nodig hoeven zijn. Dus ja, ik vind dat wel pijnlijk. En ik hoop ook echt. Als dit geen kantelpunt is naar oké, dan gaan we aan de slag. Ja, dan weet ik het eerlijk gezegd ook niet meer wat dan wel het kantelpunt moet zijn. Maar dus daar hou ik dan mijn hoop, hang ik daar aan vast dat dit het begin is van de weg omhoog. Want alles zit vast inderdaad. Ja. En daar ben ik onderhand wel een beetje zat, eerlijk gezegd.
Pascal,
ja,
ander nieuws. Jij wilde het hebben over de doomsday clock. Die is weer een seconde dichter bij 12 uur gekomen.
Precies.
Eerst even uitleggen, wat is die doomsday-klok?
Ja, die doomsday-klok is dus een soort van, ik wil niet zeggen een geintje per se, maar wetenschappers gebruiken dat een soort van, het gaat niet goed met de mensheid. Hè? Dus als het 5 voor 12 is, zeggen we dan, dat betekent dat we bijna bij bijna bij de ramp zijn. En zij zeggen dus van, we zijn weer een seconde opgeschoven, dichterbij wat zij het einde van de mensheid noemen.
Dus een soort gimmicks dat ze elk jaar kunnen zeggen, we zijn weer dichter, de problemen zijn weer groter geworden.
Ja. Precies, ze willen aandacht vragen voor die problemen. En in dit geval zeggen ze dat onder meer besmettelijke ziektes, maar ook kunstmatige intelligentie, conflicten in Oekraïne en het Midden-Oosten, dat zijn allemaal zaken, nucleaire dreiging, die ervoor zorgen dat we weer een seconde dichter bij dat point of no return zijn gekomen, waarin we het echt als mensheid gaan afleggen. En mijn vraag eigenlijk aan onze gast is van, zie je er ook zo negatief in? Of
dun, dun, dun.
Ben je ook bang? Word je wakker van In het midden van de nacht en denk ik, oh, we hebben nog maar een paar seconden.
Ja, nee, 98 seconden was het nog. Ja. Ja, dat gaat wel heel snel voorbij. Als je met je ogen knippert, dan is het zover. Ik loop hier nu, denk ik, 1,5 jaar. En ik heb nog, het is nog nooit zo vaak 5 voor 12 geweest. Of 1 voor 12 of 5 over 12. Dus inmiddels begin ik ook een beetje allergisch te worden voor die term, eerlijk gezegd. Maar ik maak me wel zorgen. Er gebeuren dingen die zijn zo ver weg en groot dat het soms ook moeilijk te bevatten is bijna. Om te overzien wat zijn de consequenties daarvan. Hè? Zoals bijvoorbeeld AI. Maar het is heel moeilijk om je in te denken wat dat op lange termijn gaat betekenen. Omdat we gewoon daar niet te bevatten is.
Nee. Hè?
Voorspellingen uit het verleden zijn ook nooit kloppend geweest. Dat we met hele microtelefoontjes zouden rondlopen. En in plaats daarvan worden ze alleen maar groter. Hè, de Londen die zou onder 1,5 meter paardenstront verdwijnen. En toen kwam de auto. Weet je, dus het is. Ik denk het de point of no return. Ik heb wel een groot geloof in de vindingrijkheid van de mens. Dat we op de een of andere manier weer een manier gaan vinden om dat te voorkomen. Want we hebben natuurlijk al in de geschiedenis vaker zo'n point of no return op ons af zien komen. En we zijn er nog steeds.
In het maartnummer gaat het over weerbaarheid van bedrijven. Gaat het ook hier over duurzaamheid? Misschien een oorlogsdreiging?
Zeker. Cyberaanvallen. Ja.
Gaat het ook een beetje over dat doomsday-gevoel?
Ja, nou ja, het gaat er in ieder geval om hoe goed zijn wij voorbereid als Nederland, als bedrijfsleven, op zaken als een nieuwe pandemie misschien. Of ja, inderdaad, als het conflict in de Oekraïne zich verder uitbreidt, dat wij er nog actiever bij betrokken zouden worden. Of inderdaad grote cyberaanvallen die de haven in Rotterdam of zo platleggen. Heb je het idee dat we daar goed genoeg op voorbereid zijn? Op dat soort grote zaken? Zijn we daar in Nederland genoeg mee bezig?
Nee. Dat denk ik niet. Je sprak net over van, zijn we genoeg voorbereid op een nieuwe pandemie? Zo lang geleden is de laatste nog niet. En inmiddels zijn we alweer vrolijk geld aan het bezuinigen. Om goed paraat te zijn op een volgende pandemie. Dus dan denk ik, nou, dan is ons korte termijn geheugen wel heel erg kort. Dus ik snap de waarschuwing die Rutte heeft gegeven ook wel. Wij zijn daar als fractie, hebben we het daar ook regelmatig over. Van wat kunnen wij daarin ook, wat is onze rol daarin om bezig te zijn met die weerbaarheid van de maatschappij? Dat is voor ons wel een belangrijk thema.
Mag ik hierop onderbreken? Hebben we nou al eigenlijk al het grote terugkijk-evaluatiedebat gehad, waarin we met z'n allen elkaar nou eens hebben goed in de ogen hebben aangekeken van, hebben we dit nou handig gedaan of niet? En wat kunnen we voor een eventuele volgende keer klaar? Hebben we daar al? Ik heb het gevoel dat iedereen het een beetje vergeten is.
Ik weet het niet. Dus dat is, want dat zit ik nu te bedenken. Is dat niet in 1,5 jaar dat ik hier zit in ieder geval. Nee, dat onszelf evalueren en daar vervolgens van leren, dat is niet een van de sterkste punten wat we hier in Den Haag regelmatig doen. Sterker nog, de enkele debatje wat bedoeld is om op onszelf te reflecteren en het voortaan beter te doen, die ontaarde altijd binnen 5 minuten in een... hoe moet ik dat nou eens noemen? Maar niet in een debat die gaat over...
Het is
die jezelf in de spiegel aankijkt.
Een van de meest ontwrichtende periodes uit de moderne geschiedenis. Hè?
Ja, ja.
Zo kank joh, omdat we daar nu niet... Maar oké, over weerbaarheid gesproken. Zo'n nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Hij zit nu 2 weekjes in zijn kantoor. Past hij ook onder de noemer Doomsday Clock? En dat kost ons weer een seconde? Of hoe moeten we dat zien?
Ja, als je economisch bekijkt, daar hebben we het vorige keer volgens mij ook al over gehad. Dan is het natuurlijk lastig van, wat gaat hij precies doen? Hè? Gaat ons dit hogere prijzen opleveren? Worden grondstoffen duurder, energie duurder? Als dat soort dingen allemaal gebeuren, ja, dat zijn wel zaken waar zeker als bedrijfsleven zich op wil kunnen voorbereiden. Dat speelt daarin wel, maar we hebben het de vorige keer ook over gehad. Er kunnen natuurlijk ook nog gewoon economische kansen liggen. Dus voor ons is Trump niet zo zwart-wit.
Nee, ja, ik vroeg me dat ook af. Is Trump een seconde eraf of een seconde erbij? Ja. Ik weet het eigenlijk zelf niet zo goed. Soms als ik hem hoor praten, dan schrik ik me regelmatig een hoedje. En aan de andere kant, als je ziet wat er nu... Ik kan het natuurlijk maar heel moeilijk beoordelen wat zijn rol is in het Israël-Gaza-conflict. Maar
oh ja.
Is dat Welke rol heeft Trump daarin gehad? Is dat een seconde erbij? Of een seconde eraf?
Ander nieuws wat ondernemers aangaat van de afgelopen week. Brussel belooft een ongekende vermindering van de regeldruk.
Ah, yes. Zin in.
Eindelijk.
Ja. Vlag dan uit.
Ja. Ja, maar oké.
Dat niet ook ooit de opdracht van Timmermans? Dat hij minder regels moest. En toen hij klaar was, waren er meer regels dan toen hij begon.
Ja, dus het is een soort permanente opdracht.
Dat ligt niet aan Timmermans per se, hoor.
Die de politiek zichzelf constant oplegt. Ja. Komt daar wat van terecht, Pascal?
Ja, dat is dus niet zo, nee.
Geen fluit.
Dit is de uitwerking volgens mij van dat rapport van Draghi. Hè? Dat is een van die voorstellen die daaruit voortvloeit.
Nee, de intenties zijn natuurlijk goed. Hè? Het gaat over het zogenaamde concurrentiekompas. Dus hoe opereert Europa ten opzichte van de rest van de wereld en zo.
En daar hebben we wel met Amerika te maken. Want het verhaal is altijd, die hebben daar minder regels. Kunnen dus wat makkelijker opereren. Mm. Dat versterkt de concurrentiepositie. En dat houdt ons juist tegen.
Ja, we gaan hier in de volgende podcast met jou, Eline, over doorpraten. Regeldruk. Wat kunnen we daar nou werkelijk mee? En hoe ziet dat er dan in concreet uit? Maar toch een klein voorschot. Concurrentiekompas, binnen 5 jaar tijd, regeldruk vanuit Brussel. Aanpakken. Jij zegt zin in, maar heb je er ook vertrouwen in?
Als resultaten uit het verleden zijn geen garantie voor de toekomst, hè, zeggen ze altijd. Maar in het verleden is het geloof ik nog nooit gelukt. Dus het zou wel een trendbreuk zijn. Maar laten we het maar in ieder geval hoopvol omarmen dat de intentie er is.
Er staat bijvoorbeeld in, de doelstellingen om de CO2-uitstoot terug te dringen blijven staan.
Ja.
Maar het moet samengaan met minder regels.
Ja.
Dus de doelen handhaven en de regels schrappen. Klinkt voor mij als van oké, het wordt misschien wat vrijblijvender. Ook wat. Regels hebben vaak ook wel een functie, denk ik dan.
Doelsturing klinkt het bij mij in de oren. Het klinkt voor mij in de oren dat we een switch gaan maken van dat we alles hebben dichtgeregeld met middelvoorschriften naar dat we zeggen, dit is het doel, dit is wat we van jou verwachten als ondernemer of als boer. En we laten het over aan jouw vakmanschap om naar dat doel toe te werken op de manier waarvan jij denkt dat het het beste kan. Volgens mij is dat de enige mogelijkheid om vast te houden aan een doel en tegelijkertijd regels te schrappen. En het zou me ook een lief ding waard zijn als we die switch kunnen gaan maken.
Oké, dus jij zegt eigenlijk van, ik heb dat dan wel vertrouwen in. Want dit is jouw de methode verder dan ook bijna.
Ja, daar wordt het niet makkelijker van. Hè? Want ik wil niet hier doen laten suggereren dat die doelen dan ineens heel makkelijk haalbaar zijn. Je zal dan ook situaties gaan krijgen waarin mensen de conclusie moeten trekken. Het type bedrijf of de plek waar ik zit, lukt het me niet om die doelen te halen. Maar je verlost mensen van zo'n enorm spinnenweb aan regels, vaak aan onzinnige regels, dat ik ervan overtuigd ben dat we dan wel veel sneller gaan bewegen.
Laten we over die regeldruk doorpraten, Eline. Ik ben heel erg benieuwd. Totdat je de kamer in kwam was je fulltime melkverhouder. Je hebt ongetwijfeld tegen allerlei regeltjes aangelopen. Ik ben heel erg benieuwd hoe je dat hebt ervaren als ondernemer. Gaan we het over hebben. Pascal, waar kunnen onze luisteraars al deze podcasts allemaal terugluisteren?
Dat kan op onze website, opinieblad.nl. Of natuurlijk in je favoriete podcast-app.
Dankjewel, Eline, verder.
Graag gedaan.
Dankjewel.